U kunt met me gaan naar Galaten 5. Ik ga niet zo lang prediken. Ah ja, nee, dat moet ik niet zeggen. Ik ga proberen niet te lang te prediken. Ai, ai, ai. We zijn een serie begonnen net voor de zomervakantie. En die serie heet... Mike, help me even. Hey, zo, wauw. De Heilige Geest onder de microscoop van Gods woord. Ik ben begonnen met te spreken over de kandelaar. De 7 bedieningen van de geest. Ik heb gesproken over 3 dingen die je niet met de geest moet doen. Je moet hem niet... Niet, wat? Even harder. Niet. Doven, niet. Bedroeven en niet. Lasteren. Alright, goed onthouden. Daarnaast heb ik gesproken over de transformatie van de Heilige Geest. Hij wil ons veranderen naar het beeld van? Daar hebben we het vorige week over gehad. En vandaag is de titel Het leven door de geest. Of je laten leiden door de geest. Waar de Bijbel in het Nieuwe Testament ook heel veel nadruk op legt. De bedoeling is dat we zullen groeien in onze relatie met de Heer. Dat we zullen groeien in het verstaan van de stem van God. En dat we getuigen zullen zijn van machtige doorbraken. Ik heb mijn geloof, en wij hebben ons geloof erop gezet, juist ook deze maand. Dat de geest op een wonderbare wijze doorbreekt. We zien in de Bijbel Paulus, zelf vol van de geest, vol van de Heer Jezus. Sprekende uit Openbaring over de nieuwe mens. En de Galatenbrief, u kent dit hoofdstuk wat we gaan lezen, Galaten 5... Je leert dat al in de kinderkerk, als je vroeger meegenomen werd door je ouders. De vrucht van de geest, noemen we dat. Vaak zeggen we de vruchten van de geest, maar de Bijbel heeft het over de vrucht van de geest. Er is 1 vrucht van de geest, die bestaat uit 9 delen. Liefde, blijdschap, vrede. En de meeste mensen haken daar al af. Nou, u weet in ieder geval liefde, blijdschap, vrede. Langmoedigheid, geduld, goedheid. Trouw en zelfbeheersing, die is een hele belangrijke, die staat als laatste. We gaan het even lezen, Galaten 5, vers 16. Want er staat een aantal dingen daaraan vooraf waar ik vandaag op wil inzoomen. Galaten 5, vers 16. De Bijbel zegt hier, ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze wil allemaal teweeg brengt, onze eigen wil. En dan komt het ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog veel meer van dat soort dingen. Dit wat wij noemen de werken van het vlees. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Amen. Wie Jezus Christus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. In deze paar versen, nog een paar versen daarna, staat tot 5 keer toe deze woorden geleid worden door de geest. Als we kijken in het boek Handelingen en ook vaak misschien als we het in de kerk erover hebben, lijkt het soms alsof als wij het hebben over geleid worden door de geest, dat we geleid worden naar mensen toe om ze te helpen. Of naar mensen in nood, of naar bepaalde gebieden toe. Of we hebben het over het apostolische laatste tijd geleid worden naar steden toe of naar natieën toe. En er is ook een leiding van de geest, dat zien we in Handelingen. Hoe de geest leidt om jou bij sommige mensen te brengen of sommige plekken om daar tot zegen te zijn. Maar in dit gedeelte wijst Paulus erop dat de leiding van de geest betekent dat je wandelt in de vrucht van de geest. Amen. Nou, ik wil je meegeven vandaag, hoe leef je nou door de geest? Want dit brengt zegen voort in ons leven. De Galatenbrief, de kern was eigenlijk van de Galatenbrief. Deze gemeente was ooit opgericht, die was ooit gestart. En een aantal jaar daarna merkte Paulus dat die gemeente weer onder de wet wou komen. Dat mensen zich lieten besnijden, omdat ze dachten dat God behaagde. En hij wijst er voortdurend op de vrijheid die we hebben ontvangen door ons geloof. Uit Gods genade, door het geloof, zijn we ingetapt in de zegeningen van God. De Bijbel zegt, wij hebben de Heilige Geest ontvangen uit hetzelfde principe. Zeg even, uit genade, door geloof. Nog een keer, uit genade, door geloof. Als de genade van God, ja, dat is de onverdiende goedheid en gunst van God, samenkomt met het geloof, is hier dat verbond, is hier die samensmelting, is hier die ontvangen van de Geest. Hij zegt in Galaten 3, heb je de Geest ontvangen door de wet te volgen, door te doen naar alle regels? Of heb je de Geest ontvangen door te luisteren naar het evangelie en te geloven? Wat is uw antwoord? Wat is uw antwoord? Dit is een hele belangrijke tekst hoor. Heb je de Geest ontvangen door het doen van alle regels? Of heb je de Geest ontvangen door het geloof? Zo de genade, weer hier, Gods genade, ontvangen we door het geloof. En Paulus hamert hier de hele tijd op, want hier zijn weer christenen die weer onder de wet willen gaan leven. En dit is een neiging die af en toe zal merken in je leven, die altijd terug wil komen, of mensen die je daarop willen wijzen. Ik had vroeger hele radicale, vurige christenen, evangelisten, en ze kwamen in aanraking met een groepje die zei, ja, je moet je laten besnijden, want dat is wat God wil. En die haalde een paar bijbelteksten aan, helemaal uit verband gerukt, zonder het Nieuwe Testament. Die gasten gingen allemaal hakkie-takkie-toewa, hun kinderen gingen hakkie-takkie-toewa, en ze kwamen helemaal onder de wet. En vandaag de dag zijn ze gewoon helemaal nergens meer. Denk niet dat het jou niet kan gebeuren. Wees scherp. Want deze gasten waren daarvoor ook vol vuur en passie. En dachten, ja, ja, inderdaad, besnijden, ja, ja, ja. Terwijl het is allemaal Oud Testament, Oude Verbond. De Bijbel zegt, de Galaten eindigt hier, de ware besnijdenis is die van het hart. En waar het om gaat is of je een nieuwe schepping bent. Zo, kijk altijd uit voor die stemmen in je leven die jou terug willen brengen naar de wet en naar wettische christendom. In plaats van de genade en de vrijheid die je hebt ontvangen in de Heer, door het geloof. Amen. De Bijbel zegt zelfs dat God geeft je de geest en er werken goddelijke krachten in jou en in de gemeente. Niet omdat je de wet naleeft, maar omdat je naar de Heer luistert en hem gelooft. Dus de Bijbel legt ook zelfs dat de werking van de geest in ons midden is door het geloof. Nog een keer. De werking van de Heilige Geest in jouw leven komt door het geloof. En naarmate je wandelt in geloof, is heiligheid automatisch. Daar wandel je automatisch in. Dat is het geloof. Het geloofsleven waar Paulus voortdurend nadruk op legt. En nou zegt hij hier, je hebt de geest ontvangen door het geloof, door te vertrouwen. Wat er vervolgens heel belangrijk is dat jij en ik gemeenschap hebben met de geest. En ik geloof, dit is iets voor ons dit seizoen allen om naar uit te strekken. Diepere gemeenschap met de Heilige Geest. Je hebt een goede plek gemist om jou te knikken. Een diepere gemeenschap met de Heilige Geest. Diepere gemeenschap met de Heilige Geest zorgt ervoor dat je niet gericht bent op je eigen begeerte. Het probleem in deze wereld en het probleem in ons alle leven was en is onze eigen begeerte en lusten. Ik kreeg ooit deze definitie zo in een gedachte tot me en ik dacht, ja, dit is echt een definitie waar ik wat aan heb. In de Bijbel lees je heel veel over de geest, maar je leest ook heel veel over vlees. Nou, wat is nou vlees? Voor mij, dit is mijn definitie, vlees is de zetel, noem ik het even, zetel van alle onreinheid, ikgerichte verlangens tot het bevredigen van je lusten. Ja, we hebben het hier niet over dromen en geestelijke verlangens, maar over lustverlangens. En die zetel, dat vlees is de plek eigenlijk in jouw ziel waar die impulsen vandaan komen. Die impulsen om te zondigen. Vlees is nog niet zondigen. Zondig is als je toegeeft aan dat vlees. Maar het vlees is de impuls. Die onreine gedachten die bovenkomen. Die smerige gedachten die bovenkomen. Die haat die bovenkomt. Die wrok die bovenkomt. Al die werken die hier bovenkomen. Wat Paulus hier allemaal noemt. Als je aandacht geeft aan je vlees. Aan die ikgerichte gedachten. Dan worden die eigen begeerten gevoed. Maar Paulus zegt hier. Laat je niet leiden door die gedachten. Die komen uit je vlees. Elke dag, maar laat je leiden door de geest. Zo eigenlijk moeten we elke dag beginnen. En het is goed als je deze week aan het vasten bent om daar bewust van te zijn. Dat je je gedachtenleven gaat vullen met wat wil de geest. Dus het is heel goed als je elke dag begint. Dat je de vraag stelt aan de Heer in je gebed. Heer, wat wilt u deze dag? Wat wilt u? Want onbewust, als je dat niet doet, stel je automatisch de vraag vaak aan jezelf. Wat wil ik? En als je die vraag stelt aan je vlees. Zegt Paulus, weet ik al wat de uitkomst is. Wat wilt u? Wat wilt u dat ik doen zal? Waar wilt u dat ik mijn gedachten mee vul? Welke bijbeltekst kan ik me mee vervullen? Welk woord heeft u voor me vandaag? Terwijl je misschien je bijbel leest, misschien die tekst die je tot je spreekt. Oh, wilt u hier iets mee met mij, wilt u hier iets mee doen met mij deze dag? Is deze tekst voor mij? En dan begin je met die tekst te memoriseren, uit je hoofd te leren, aandacht te geven. Romeinen 13 zegt, geef geen aandacht aan het vlees, zodat begeerte worden opgewekt. Waar je aandacht aan geeft, groeit. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Maar als je aandacht gaat geven aan je vlees, gaat je vlees groeien. Er zijn mooie tekst, Romeinen 13 vers 14. Ik hoop niet dat Rick hem kent, dan ben ik weer 100 euro kwijt. Ja. Ai, ai, ai. De Bijbel zegt, geef geen aandacht aan het vlees, zodat begeerte worden opgewekt, maar doe de Heer Jezus Christus aan. Zet hem aan. Gewoon aan, die knop aanzetten. Elke ochtend, elke avond. Ik geloof, de beste zondedoder is aandacht te geven aan de geest. Het is de beste zondedoder die er bestaat. Gewoon aandacht aan de geest. Welke gedachten moet ik met me vullen, Heer? Wat zien we vaak, en daarom geloof ik ook zo mooi wel in deze tijd, in dit seizoen. In de zomerweken, wat heel veel christenen doen, en het is geen verwijt naar niemand toe. Ze worden soms passief in hun geestelijk leven. Tegen wie predik ik nu? De geestelijke activiteit is mis. Zeg dan, ik heb vakantie. En dan wordt, je hebt vakantie, maar dat betekent niet dat je geestelijke activiteit op nul moet zetten. Ja, even gebidden, doe maar even niet. Het woord lezen, doe maar even niet. Even aanbidden, doe maar even niet. In tongen bidden, doe maar even niet. En al die zaken, aanbidding, ik heb vakantie. Weet je wat heel veel mensen zo denken? Zo, wat gebeurt er in de zomer bij heel wat christenen? Hun vlees wordt sterker. En ze beginnen te worstelen met allemaal onreine gedachten en allemaal vleeselijke gedachten en allemaal wrok en allemaal dingen komen weer boven, omdat ze die aandacht aan de geest eigenlijk minimaliseren. Ik heb echt ontdekt, het is een soort weegschaal, hè? Als je die aandacht van de geest aan de geest minder hebt, dan automatisch komt dat vlees op. En op het moment dat je hier weer aandacht aan geeft, automatisch wordt dit minder. Zo, waar focussen we op ons en waar richten we ons op? Ik merkte dat zelf ook even in de zomervakantie, even wat minder. En in één keer mijn gedachtenleven merkte ik, wacht even, wakker worden. En ik merkte de afgelopen weken, passie, vol in het woord, in aanbidding. Weet je waar ik het zelf makkelijk aan merk? Dat ik uit mezelf heel makkelijk ga zingen. Daar merk ik het zelf aan. Gewoon gedurende, op allerlei momenten. En ik heb ontdekt eigenlijk, als ik het heel wat in lange termijn nakijk, op het moment dat ik niet zing, wat langduriger dan, ik heb niet over één dagje, dan is er vaak wat aan de hand. Op het moment dat je niet meer de Heer kan aanbidden, gewoon onderweg de fiets, de auto, en dat je gewoon, dat je niet vol, dan ben je niet vol van God. Waar je vol van bent, stroomt je mond van over. Zoals je vol bent van vlees en zorgen en lasten, en dan ga je niet meer zingen tot de Heer. En ik heb het over je eigen leven waar niemand bij is. Lekker hard zingen al trouwens, hè? In de auto, gewoon op de fiets, gewoon volume op 10. Laat die buren ook horen dat er worship is en dat het niet zo bakken is als dat ze denken. Amen. Maar ik heb dat in mijn eigen leven gemerkt. Daarom staat er zing van harte. Zingen is een uiting van vol zijn van de geest. Ik geloof dat echt. Zingen is een uiting. Als jij bij jezelf merkt, terwijl ik dit predik, dat jouw persoonlijke, je zingen thuis of je zingen in de Heer, dat eigenlijk een beetje is verkild, dat dat eigenlijk moeilijk is, dan moet je wakker worden. Want de Bijbel zegt, zing en jubel de Heer van harte. Ik ben Psalm 68 momenteel uit mijn hoofd aan het leren. De Bijbel zegt daar, zing tot God. Psalm zingt zijn naam. Baan de weg voor hem die door de vlakte rijdt. Weet je, zingen baan de weg voor je. Niet alleen maar gezamenlijk als we zondag samenkomen. Juist ook in je eigen leven. Amen. Predik ook tegen mezelf. Halleluja. En wat merk ik op het moment dat ik ga zingen? Die vleeselijke gedachten die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Amen. De Bijbel zegt, ook in Romeinen 8, dat de geest en het vlees zijn vijanden van elkaar. Ze zijn geen matties. Ze zijn geen bro's. Hoor die meiden heet het zeggen, hey bro. Ik zeg, hey, het is een sis. Luister, geest van God en vlees zijn geen bro's. Ja, de Bijbel zegt, ze zijn enemies. Ze zijn haters. Niet alleen het vlees haat de dingen van God. De vlees haat niet alleen de geest. Ook de geest van God. Wist je dat de Heilige Geest kan haten? Wist je dat God heel goed kan haten? Je denkt, maar God is een God van liefde. Hij kan heel goed haten. Hij haat ongerechtigheid. Hij haat zonde. Hij haat. Haat u ook? Ik heb geleerd in de kerk, ik zeg dit wel vaker, wij leren liefhebben, maar we moeten ook leren haten. Als je echt lief hebt, moet je ook leren haten. Niet mensen. Nee, maar wat vijandschap is tegen jou en tegen mensheid en tegen God zelf. Het vlees, als je het vlees gaat liefhebben. Ik ga je zo laten zien. Het vlees heeft last van het poor me-syndroom. Het vlees vindt zich altijd zielig. Het vlees vindt zichzelf altijd de arme ik. Het vlees zoekt altijd smoesjes en verontschuldigingen om niet de wil van God te doen. Want hij is zo zielig. Hoeveel kennen dat in hun eigen leven? Je vlees zegt voortdurend hoe zielig die is. Ja, moet je de wil van, ga je nou vasten? Dan ga je allemaal, dan krijg je de smoesjes. Ja, ik noem dat de gelijkenis van de smoesjes. We gaan het zo lezen, Lucas 14. Gewoon allemaal smoesjes. Mijn akker, mijn vrouw, mijn werk, mijn productiviteit, mijn efficiëntie. Smoesjes. Zeg tegen je naaste, stop met smoesjes. Amen. Gemeenschap met de geest geeft vrucht van de geest. Gemeenschap met het vlees geeft werken van het vlees. Gemeenschap met de geest geeft vruchten van de geest. Nou, ik hou altijd van deze tekst. In Spreuken 5 staat er dat de zonde is zoet als honing op het begin. Of honing zoet op het begin. Hoeveel hebben dat al gemerkt? Dat als het vlees jouw gedachten geeft om voor jou om je te verleiden tot zonde, dat is op het begin honing zoet. Het ziet heel zoet, het ziet er heel lekker uit. Maar de Bijbel zegt, de zonde is honingzoet op het begin, maar bitter als alsem even later. Later ga je pas merken hoe bitter die zonde is. En dan staat er uiteindelijk, is het dodelijk als een zwaard. Dit is zo destructief. Ik heb ontdekt, het vlees, die werkt in jouw gedachtenleven als een Fata Morgana. Hoeveel weten wat een Fata Morgana is? Ja, je loopt in de woestijn. Hoeveel hebben we eens geloofd in de woestijn? Het volk Israël wist er in ieder geval heel veel van. Maar je loopt in de woestijn en je denkt bijvoorbeeld een stad of een oase of een water te zien. Wat je daadwerkelijk ziet is een weerspiegeling van iets wat soms 40 of 50 of 60 kilometer verderop ligt. Een weerspiegeling door de zon en door de vlakte. Maar je denkt dat dat ding vlakbij jou is. Zo is het vlees. Het vlees spiegelt je voor dat als je daar naar luistert, als je je overgeeft aan dat zoete, aan die zoete gedachten, dat het geweldig is, dat je vervuld wordt, dat er water is, dat er een stad is, etc. En dan ga je dat vlees volgen, dan ga je je gedachten volgen en als je denkt dat je er bent, is niks daar. Je bent nog steeds niet vervuld, je voelt je even leeg. Ga je verder lopen en je denkt, oh wacht even, daar is het nu, want die Fata Morgana blijft maar schijnen. Maar ten diepste kom je tot de conclusie, het vervult niet. Zo is het vlees. En we komen allemaal daar vandaan, dus als het goed is weten we allemaal waar ik over spreek. Het vlees is gewoon een echte Fata Morgana. En de Bijbel leert dat de geest geeft de echte vervulling. En als het goed is weet je dat ook in je eigen leven. Het echte water, de echte wijn. Hoeveel weten nog, ik hoop dat het vroeger is, dat als je eenmaal gaat toegeven aan het vlees en dan ben je in zonde gevallen, dat je daarna weer ellendig voelt. Je wou per se dat en dat hebben en dan ben je klaargekomen, dan heb je daarvan gegeten, dan heb je die appel gegeten en je komt gewoon bedrogen uit. Dat is de Fata Morgana. Dat is het vlees. En je voelt je nog, of zo niet, nog erger ellendig. Zo, het vlees, dat is de verleiding. Dat komt als een verleiding tot je. Om je uiteindelijk in deze werken te krijgen. Nou, ik ging voor mezelf even na wat Paulus hier had opgeschreven als werken van het vlees. En ik kwam tot de conclusie dat de hoofdmoot iets heel anders was dan dat ik dacht. Ik heb ontdekt, dit is mijn conclusie, er zijn 4 groepen soorten vlees. We hebben het niet over kip en geit en ribeye en buffet en weet ik het wat. We hebben het nu over 4 soorten vlees. De eerste is ontucht. Paulus noemt ontucht, bras- en slempartijen, zedeloosheid, losbandigheid. Alles wat met ontucht en overspel te maken heeft. De tweede groep is afgoderij. Tovenarij, afgoderij. En de derde groep, dit was de groep waar het meest wordt benoemd. Verdeeldheid. Verdeeldheid. Tweespalt, gekonkel, geruzie, rivaliteit, vijandschap, tweespalt, geneuzel. Verdeeldheid. En de vierde groep is ikgerichtheid. Jaloezie, woede en afgunst. En ik zat dit te bekijken en dacht, hey, de grootste groep is verdeeldheid. Heb je dit ook al gemerkt in je eigen hart en in je leven, in het geestelijke leven? Dat wat het vlees boven alles wil doen, is verdeeldheid zaaien. en de gevolgen van het vlees. Het gevolg ook als een christen in het vlees komt, of als iemand die eerst in de geest wandelt, later in het vlees terechtkomt. En ik nu in deze 21 jaar dat ik de Heer dien, heb ik dit nu vaker gezien. Als mensen in het vlees komen, is de gevolg nagenoeg altijd verdeeldheid. Maar, en ik heb ook het tegenovergestelde gezien, als we echt met elkaar in de geest wandelen, voor mijzelf en met elkaar, komt er eenheid. En ik heb ontdekt, er is niks zo krachtig, zeker als groep mensen, als we in eenheid wandelen. Wat de duivel de afgelopen jaren aan het doen is in maatschappijen en in kerk, is verdeeldheid zaaien. Dat is de gevolgen, hè? Dat zijn de gevolgen. Maar de kern is het vlees. Dat opkomt. En ik geloof dat heeft te maken omdat heel veel kinderen van God, omdat het oordeel altijd begint in het huis van God, niet wandelen in de geest. En we worden daartoe opgeroepen hier, in alle opzichten. De geest geeft eenheid, de vlees verdeeldheid. Nou, als je bij jezelf merkt dat er verdeeldheid is in je eigen hart. David zegt, Heer, verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Het vlees, we hoeven niet aan een ander te wijzen, want het zit in ons. En als je bij jezelf merkt soms dat je verdeeld bent over zaken. Verdeeld bent, geest en vlees, en dat wordt aan je getrokken. En je hebt die strijd waar ik net over vertelde in de zomervakantie. Dan is het heel belangrijk dat je teruggaat om geleid te worden door de geest en aandacht gaat geven aan de Heer. Want die verdeeldheid, als dat verder doorvoert, krijgen we verdeelde werken. En gaat jouw omgeving ook verdeeld worden. Daarom zegt David, Heer, verenig mijn hart. Maak mijn hart in eenheid. Zie, we denken dat verdeeldheid aan de buitenkant is. Verdeeldheid is hier. Paulus zegt zelfs, mensen die verdeeldheid zaaien, wat moet je met hen doen? Au. Zo ziet de Bijbel dat. En ik heb ontdekt dat het vlees zoekt altijd naar eigen rechtvaardiging, zelfrechtvaardiging. Het vlees wil zichzelf rechtvaardigen waarom ze dat doet of ze dat vindt of doet. In de Bijbel zien we dat al vanaf het begin bij Adam en Eva. Die appel zag er goed uit, die slang zei eet ervan, de slang kreeg de schuld. De vrouw gaf de man de schuld, want Adam was er niet. Adam gaf de vrouw de schuld, want de vrouw gaf hem te eten. Iedereen gaf elkaar de schuld, maar ze waren allemaal zondig. Iedereen deed het, maar ze gaven elkaar de schuld. Dat is het vlees. Ja, die slang, die vrouw, maar nooit jezelf. Herken je dat? Zo is ons vlees, hè? Het ligt altijd aan die ander. Het ligt altijd aan je baas, je collega's, die broeder of zuster, die pastor, die weet ik het wat. Het ligt altijd aan die ander. Het kan toch niet aan mij liggen? Het eerste is al trots en hoogmoed. Het ligt altijd aan die ander. Dus dit is de zelfrechtvaardiging van het vlees. En het vlees is heel goed in smoesjes. In je eigen hart, in je denken, in je gedachtenleven. Ik ga toch die tekst even lezen. Ik ga even met het Lucas 14. Ik vind het zo mooi hoe Jezus hierover spreekt. Zie, de Heer wist natuurlijk precies hoe het zit in het hart van een mens. Alright, Lucas 14, vers 16. Ik noem dit is gewoon mijn eigen vertaling, is het evangelie naar Arno. Dit is de gelijkenis van de smoesjes. Ja, dit is de gelijkenis van de smoesjes. Lucas 14, vers 16. Bent u daar? Jezus vervolgde, iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde de tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom, want alles is klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. Zo, deze mensen worden uitgenodigd in de aanwezigheid van de koning. Ze worden uitgenodigd in het paleis van de koning. Dit is gewoon het evangelie eigenlijk. Kom, kom, kom. Er wordt overal geroepen. Kom, kom, eet, drink, kom. En dan beginnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb een akker. Ik heb net een akker gekocht. Die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Ho. Wat is belangrijker, de aanwezigheid van de koning? Oké. En een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Ik moet nog langs de keuringsdienst van waren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Weer een ander zei, de derde, en deze horen we het meeste, ik ben getrouwd. Weet je hoeveel vrouwen ik hoor? Zo. Komen ze tot de Heer, komen ze tot bekering, zijn ze vurig, maar mijn man wil niet. Ja, naar wie ga je dan luisteren? Naar wie ga je dan luisteren? Ik zeg altijd, er is een balans, er is een evenwicht, maar geef wel prioriteit aan God. Ja, want ik heb gezien vrouwen 20, 30, 40 jaar later die naar een man luisteren. En ze gaan nog steeds naar de kerk. Er is geen geestelijke activiteit. En ze zitten 40 jaar van hun leven maar ja, te luisteren naar een ongelovige man die helemaal niks met God wil. En ik heb gedacht, oké, wat is wijsheid? Ik zou zeggen, je kan misschien niet als een andere echtpaar allerlei zaken in de kerk meemaken. Maar zondag moet je gewoon prioriteren. Dan zeg je, ga jij maar naar Formule 1 kijken. Ga jij maar lekker voetballen. Ga maar iets. Maar ik ben in het huis van God. En gewoon krachtig zijn in dat. En verder, wees een hele lieve vrouw. Dien je man, zegen hem en alles. Weet je, wees gezegend in alles daarin wat je doet. Maar geef God wel prioriteit. Ik heb gezien deze smoesje hoor. Heel veel, het komt heel vaak terug. Ja, ik heb een partner en die wil niet. En wat doe je dan? Je wordt uitgenodigd in de aanwezigheid van de koning, maar je partner wil niet. Wat doe je dan? Weet je hoeveel mensen hiermee struggelen? Weet je hoeveel ook mannen trouwens struggelen hiermee? En er is een ander evenwicht dan gelovig echtpaar heeft, uiteraard. Maar ik heb echt geleerd, prioriteer God wel. Ja, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het bidden voor jou. Moet gewoon zeggen. Ja, waarom ben je alweer een half uur boven? Moet zeggen, ik ben aan het bidden voor jou. En dan bidden voor onze kinderen. Nou, ik geloof me, na een jaar praat hij al niet meer, want ik denk dat hij gaat merken dat je aan het bidden bent voor hem. Ik denk dat hij op een gegeven moment gaat hij tegen je zeggen, ik moet nog steeds niet veel van jouw God hebben, maar blijf bidden. Ik word gezegend op alle kanten op mijn werk, blijf bidden. Weet je, gewoon prioriteer God. Dan ga je echt geen spijt van krijgen. Ik heb nu vrouwen gezien die naar een man hebben geluisterd, 30, 40 jaar later, nu komen ze naar me toe, Arno, ik heb echt spijt. Man, 30 jaar van je kostbare leven. 30 jaar geestelijke groei gemist. Oef. Er is een vijandschap tussen geest en vlees. En als je het geest geen ruimte geeft, ook daarin niet. Dat vlees gaat trekken en trekken en trekken. En soms zeggen die mannen de meest rare dingen en trekken jou mee in de meest bizarre dingen. Als je geestelijk niet sterk bent, dan word je gewoon ingesleurd. Tegen wie predik ik eigenlijk vandaag? En er is een andere balans hoor, begrijp me niet verkeerd. Ik zeg ook tegen sommige zusters, ik zeg, je bent te vaak in de kerk, je moet wat meer tijd geven aan je partner soms, omdat als een partner niet in de Heer is, dan gaat hij dat niet helemaal waarderen. Maar er is een andere kant ook. Aha, er is ook een andere kant, amen. Maar hier, Jezus heeft over deze man, die zegt, ik ben pas getrouwd. En daarom kan ik niet komen. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer van het huis ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar, ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen. Toen de dienaar hem kwam melden, heer, wat hier opgedragen is gebeurd en er is nog steeds plaats, zei de heer tegen hem, ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit. En nou komt deze tekst die mijn leven altijd gerevolutioneerd heeft, want mijn huis moet vol worden. Dit is een geestelijke wet. Gods huis moet vol worden. Dit is het hart van God. Dit is het wezen van God. Dit is wat God wil. Zijn huis moet vol worden. God wil iedereen in zijn huis hebben. En dan, oké, zijn er mensen die niet luisteren? Nodig dan alle mensen die op straat liggen. Neem ze mee, want mijn huis moet vol zijn. Maar hier zie ik dus drie smoesjes. En als ik het heb over Gods huis, spreek over de tempel, spreek het ook over je eigen leven, vol zijn van Gods aanwezigheid. De eerste persoon, ik heb een akker gekocht. Spreekt over materiële bezittingen. Dus dit is een persoon die een smoesje heeft van het materiële. Ja, ik heb net allemaal dingen gekocht, ik heb net allemaal dingen opgezet en daarom kan ik niet komen. Dus de eerste smoesje. Tweede smoesje, ik noem dit de keuringsdienst van waren. Ik moet mijn ossen keuren. Die ossen in de boerderij sprak over productiviteit. Spreekt over de oogst kunnen binnenhalen, spreekt over zoveel mogelijk geld verdienen. In het geestelijke lijkt het soms, als je tijd geeft aan God, dat het minder effectief is en efficiënt. Ik predik nu ook heel hard even tegen mezelf. Dit was een openbaring voor mij, dat God gebood de Israëlieten Sabbat te houden, 1 dag in de 7 dagen niet te werken, terwijl alle heidenen daarom 7 dagen werkten. Wat denk je met je natuurlijke verstand? Je denkt met je natuurlijke verstand, die heidenen, die werken 1 dag meer dan ik. Die werken 16% meer. Dus hun moeten meer productief zijn, meer geld binnenhalen, meer oogst binnenhalen. Maar wat zei God? Hij zegt, als je mijn Sabbat eert, gewoon geniet van het leven en geniet van mij. Zal ik ervoor zorgen dat de oogst groter is dan die van de heidenen. Wat dacht deze man? Die luisterde naar zijn vlees en luisterde naar de smoesjes. Deze man dacht bij zichzelf, ja, maar wacht even, als ik nu naar het huis van God ga of naar het huis van de koning ga, ja, dan kunnen de ossen zijn werk niet doen en ik ben minder productief. Weet je dat je soms die strijd hebt in je gedachten? Als ik nu 1 half uur ga bidden, Come on, voor sommige ondernemers en harde werkers hier zo. Als ik nu een half uur of een uur ga bidden, dan ben ik straks, dan mis ik een uur productiviteit. Dan mis ik een uur productiviteit. Als ik nu deze week ga vasten, dan ga ik productiviteit missen. Als ik nu ga bidden, of vaker ga bidden, of als ik nu vaker naar de kerk ga, dan ga ik productiviteit missen. Weet je dat zomaar heel veel mensen zo denken? Wie kent mensen die zo denken? Of denkt zelf zo? Ik weet het, het vlees denkt zo. En die heeft dan een smoesje. Terwijl God zegt, geef mij gewoon tijd. Maak ruimte, we hebben gezongen. Make room, maak ruimte voor mij. En je zal zien wat ik doe. Ik geef even een woord van wijsheid voor, dit voel ik en ik, voor een aantal zusters hier. Als jij merkt dat jouw man workaholic is. Mijn vrouw heeft op een dag dat ook gemerkt. Dan moet je gaan bidden. Dat er een openbaring van Sabbat komt tot hem. God gebood niet alleen maar de Israëlieten 1 dag per 7 dagen. 1 jaar per 7 jaar mochten ze zelfs niks doen. Gewoon lekker in die hangmat. Gewoon lekker chillen. Lekker je relatie met de Heer bouwen. Lekker zwemmen in de zee. Leppakee, niet werken. En weet je wat God zei? Ik zal zorgen dat de oogst, die je oogst in het 6e jaar, niet alleen genoeg is voor het 7e jaar. Niet alleen overvloeiend is voor het 8e jaar, maar je gaat zelfs eten kunnen hebben in het 9e jaar. Ik heb deze openbaring laatst ook in de kerk gedeeld. Nou, dit staat in jouw Bijbel, toch? Dit moesten de Israëlieten doen. Dagmar, weet je hoe vaak de Israëlieten dit hebben gedaan? 0. Geen enkele keer. Waarom niet? Ze geloofden de Heer niet. Ze vertrouwden de Heer niet. Ik dacht, ja, hoe kan dat? Dit is weer de productieve gedachte. Hè? Ja, dat kan toch niet? Hoe 1 jaar niks doen? De mensen gaan helemaal in stress komen. Ik herken dat, hè, want ik ben ook een Ghaner. Ik denk, hey, je collega's gaan zeggen, ja, dat kan je toch niet doen? Je verliest een dag. En die heidenen, die werken extra hard. Maar nou komt het bovennatuurlijke aspect. Nou komt de zegen, nou komt de gunst. Die gaat voor jou werken in het 5e en het 6e jaar. Het 7e jaar ben je aan het chillen. Maar het 6e jaar, daarin is de oogst. En nou is de vraag aan jou en mij, kunnen wij God vertrouwen voor bovennatuurlijke zegen waar we niet voor hebben gewerkt? Wat leg ik altijd uit? Gunst kan je niet voor werken. En wat zeg ik ook altijd? Favor is not fair. Het is niet eerlijk, die anderen werken harder. Ja, maar jij bent erfgenaam. Die anderen zweet. Ja, ik moet oppassen dat ik niet te krachtig predik. Sommige van mijn kinderen hebben dit een beetje te krachtig gepakt. Zeg, nee pap, ik hoef niet te werken, ik ben erfgenaam, zeggen ze tegen mij. Pap, ik hoef niet, ik hoef niet te werken. Ja, want ja. Jij werkt voor mij, zegt ze dan. Nee, ik moet andere principes aan haar, oké, dit is voor jullie, aan haar moet ik andere principes even. Ze zegt, weet je hoe vaak ze dit zegt? Ja, zo luistert te goed naar de prediking. Hé, hey, is irritant, jongen. Ja, u mag goed luisteren, we moeten eventjes, leid ze even af, schat, leid ze even af. Zeg ik bij pap, ik ben erfgenaam, Hey, als je kinderen groot worden, kom je wel nieuwe uitdagingen over. Oh.
Dat wordt lachen vanmiddag.
Ja, nou, lachen het hele jaar. Ze lachen het hele jaar. Oh. Weet je hoe belangrijk God het vindt dat we genieten? Amen. Dit is iets wat een leerpunt voor mij in de afgelopen jaren. Ik heb dit echt gepakt. Prediker, als ik prediker bestuur, de hele levenswijsheid is geniet. Dat heb God al lang zo bedoeld, zegt hij dan. God wil dat we genieten. Natuurlijk, werk is fijn, werk is ook goed, werk is belangrijk. Maar zorg vooral dat je geniet tijdens werk, na werk, voor werk. Het leven is genieten. Weet je hoeveel meer zegen en vrucht je draagt als je geniet? Je komt ontspannen binnen op je werk. Je begroet je collega's relaxed. Maar als we die werkfocus hebben, hè? Volgens mij ben ik alleen maar aan het prediken tegen mezelf. Als we die focus doen. Ai, ai, ai. Maar het vlees komt echt met smoesjes. Hoeveel hebben dat ook ontdekt in hun leven? Komt altijd met smoesjes. Verontschuldigingen. En wat het vlees dan doet, het geeft verdeeldheid tussen jou en de Heer. En tussen jou en broeders en zusters. Ik heb ontdekt dat Christus vraagt alles. Hij is heel radicaal. En de geest wil ook graag alles. Ik werd gepakt door een tekst waar ik Mozes aan het bestuderen ben. God noemt zichzelf. Ik noem het even in het Engels, Jehovah Kana. De Heer de Jaloerse, of de Heer de Afgunstige. En dan staat erachter, hij duldt geen andere goden naast zich. Weet je, God duldt geen vlees naast zich. Hij wil niet dat wij wandelen in de geest en in vlees. Vaak willen we dat allebei een beetje. Hè? Maar God duldt geen andere goden naast zich. Hij is Jehovah Kana. Alleen hem, alleen zijn geest. God is heel exclusief. Geen andere God en zeker geen vlees. Hij zegt tegen ons, dien mij met je gehele hart. Hij zegt tegen jou en mij, wil je nog een profetisch woord wil ontvangen voor vandaag? Dien mij met jouw gehele hart. Laat je hart in eenheid zijn om mij te dienen. Verdeeldheid begint in het hart. Ban het uit. En ik heb ontdekt, de geest wil zo krachtig werken. En eigenlijk, de geest is zo krachtig. Maar het vernietigt dat zinloze gebeuren van het vlees. De geest is eigenlijk alleen maar gefocust op de wil van God. Dat is alles voor de geest. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is waar zijn aandacht naartoe is. Voor ons om Gods wil te doen in alle opzichten. Te wandelen in liefde en de vrucht van de geest te laten werken. Dien elkaar in de liefde. Liefde van God, liefde van de geest, is gericht op de ander. Die zelfliefde is geen echte liefde. Hè? Die zelfliefde is destructief. Eigenlijk is het haat. Maar het doet zich voort, het is een Fata Morgana van liefde. Ja, je moet ook af en toe aan jezelf denken en dan komt het met echt de meest smerige verleiding en gekkigheid. Dat lijkt zelfliefde, maar eigenlijk is het zelfhaat, want het maakt jezelf kapot. Het is destructief en zorgt ervoor dat er werken komen van het vlees. Galaten eindigt in de volgende verse na dit vrucht van de geest. En ik geloof dat dit ook, hier wordt ook de leiding van de geest bedoeld. De Bijbel zegt hier, als jij als rechtvaardige, als jij als iemand die sterk is, als jij als iemand die volwassen is in de Heer, iemand ziet die een misstap begaat, dan moet jij, die geleid wordt door de geest, hem met zachtmoedigheid tegemoet treden. Nou, dit is eentje die we allemaal even te hart moeten nemen, denk ik. En dus het is ook weer, dit staat in hetzelfde stuk. Als we dan geleid worden door de geest, en er is een broer, een zus, iemand in je familie, die een misstap maakt, die in zonde valt, die in het vlees valt, die op een of andere manier misschien iets heel naars of verschrikkelijks heeft gedaan. Wat moet je dan doen? De Bijbel noemt dan in wijze zachtmoedigheid die persoon tegemoet treden. Wat doen wij vaak? Iemand zegt Bijbelbashen. Zeker als het in ons gezin gebeurt. Pats, 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 pats. De Bijbel zegt, God wil. Ik wil, weet ik het. Er komt allemaal wil bij te maken. En we gaan iemand vaak bashen. Maar de Bijbel zegt dat je broer, je zus, familie, iemand die een misstap maakt, in wijze zachtmoedigheid tegemoet moet treden als iemand een misstap heeft gemaakt. Hierin moeten we ook allemaal groeien. Oké, daarachterin ook. Hierin moeten we ook allemaal groeien. En dit is ook leiding van de geest. Het heeft weer te maken met de vrucht van de geest. Ik heb ontdekt, en hier wil ik mee eindigen, we zijn vaak heel veroordelend. Naar anderen, ook vaak naar onszelf hoor, maar we zijn vaak heel veroordelend. Over allerlei zaken. Maar dat is niet de vrucht van de geest. Dat is niet geleid worden door de geest. Ik heb me wel eens afgevraagd, waarom zijn zoveel christenen zo veroordelend? Voortdurend, over van alles. Zeker als het gaat om geestelijke dingen, kerkelijke dingen. Anderen heel snel veroordelend, terwijl je weet, hè, één vinger naar die andere, drie naar jezelf. Hoe kan dat? Dat is vlees. Want dat is niet van de geest. Jezus heeft geleerd, oordeel niet. Opdat jij niet geoordeeld wordt. Want de lat die je legt op een ander, leg je ook, komt op jezelf. Die lat die je legt op een ander, die komt op jezelf. En hij eindigt, gelaten brief, het is volkomen onbelangrijk of je wel of niet besneden bent. Maar of je een nieuwe schepping bent. Halleluja. Zijn ze ook hier vandaag? Amen.